Verbeter de wereld met vork en mes. Mijn naam is Esther Molenwijk.
En ik ben Joey Kramer.
En dit is het Vegan Journaal. Joey, hij is er eindelijk.
Hij is er.
De kamerbrief van Adema over de eiwittransitie.
Ja.
En heb je hem met plezier gelezen?
Ik vond het uiteindelijk een klein beetje, hoe zeg je dat? Much ado about nothing.
Ik vind dat je dat toch weer heel diplomatiek formuleert. Dus het was eigenlijk toch gewoon een dode mus.
Ja, het is... misschien wel. We hadden natuurlijk allemaal heel erg gehoopt op een brief met een aantal hele mooie concrete maatregelen. Waarin de minister namens het kabinet zegt, nou, we gaan voor 50-50 in 2030. En daar moeten we hard aan trekken, dat weten we allemaal. En de overheid is niet de enige die dit moet doen. Maar, nou, X, Y en Z, dit zijn de stappen die we in elk geval gaan zetten.
Ja.
Nou, dat bleek er allemaal niet in te staan, dus dat was jammer. Misschien komt het nog, maar hij hint er toch wel heel duidelijk op dat dat naar een volgend kabinet gaat. Hij benoemt inderdaad die 50-50 doelstelling.
We hadden toch eigenlijk een beetje gehoopt dat hij wel naar 60-40 zou durven te gaan?
Ja, dat hadden we zeker gehoopt. Maar als ik nu zou mogen kiezen, heb ik liever hele concrete maatregelen om in ieder geval tot die 50-50 te geraken, dan nu nog een veel hoger doel stellen, waar we toch ook al helemaal niet zouden komen in het huidige tempo.
Ja.
En in de brief gaat Adema in op een aantal onderzoeken die er zijn gedaan. Hè. Dus Wageningen onderzocht bijvoorbeeld het online aanbod van de supermarkten. Nou, dus 68% is dierlijk. Hetzelfde geldt voor het aanbod van die supermarkten. Ze gaat ook in op het eiwitonderzoek wat we vorige week bespraken, waar steeds uit blijkt, nou, overgrote deel van het aanbod en de consumptie is gewoon gericht op dierlijke producten. Tot mijn teleurstelling, zegt hij, zien we nog niet echt een voortgang in het behalen van de kabinetsdoelstellingen.
Ja, dat was op zich nog een soort van klare taal.
Ja, precies.
Ja,
exact. En als je dat dan leest, dan denk je, oké, en nu komt het. Ja. Maar dan zeg je, nou, ik wil wel wat tips geven voor het volgende kabinet. Maar zelf gaan we er niet meer veel aan doen. En ik vrees dus ook dat we die 50-50 niet gaan halen in 2030. Dus dan komen er dan een aantal suggesties, zoals doe meer onderzoek naar weerbare teelten van plantaardige eiwitten in Nederland. Ja, of dat het probleem is, dat denk ik niet. Hè. Als er hier heel veel meer quinoa gaan telen, dan heeft het helemaal geen directe invloed op onze consumptie.
Ik vind dat echt afleidingsmanoeuvres, om je dan op die productiekant te gaan richten.
Helemaal eens. Hè. En hij ondersteunt dan allerlei voorlichtingen, bijvoorbeeld via het voedingscentrum en de klimaatcampagne Zet de Knop Om. Waarin is het? Nou, daar kan je ook de eiwittransitie onder plaatsen. En dat ben ik op zich met hem eens. Alleen, voor mij is het ook een beetje kicking the can down the road. Want uit alles blijkt, allerlei onderzoek blijkt, dat het juist de overheid is die de eerste stap moet zetten. En dat je dan vervolgens, en dat ben ik wel met hem eens, dat schrijft hij ook, ook supermarkten, horeca, producenten, vleeshandels, groothandels, hoor mij, hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid in deze transitie. En waar hij zegt, nou, die moeten een stap zetten en dan gaan we dat met z'n allen doen.
Terwijl dat deeltje wat hij zelf zou kunnen doen,
liggen. Ja, nou ja, inderdaad.
Ja.
En dat is jammer. En ik denk ook dat het geen recht doet aan de urgentie waarmee inmiddels alweer 2 jaar geleden, hè, want het was maart 2022, zijn voorganger Staghouwer schreef, heel ambitieus, we gaan naar 50-50. We komen zo snel mogelijk met maatregelen en we gaan zo snel mogelijk in gesprek met allerlei organisaties. En we gaan ervoor, die urgentie spreekt hier op een enkele manier meer uit. Ik denk dat we helaas moeten concluderen dat we het voorlopig van de overheid niet kunnen verwachten waar dat wel zou moeten.
Maar waar de politiek het laat liggen, en dat is natuurlijk wel heel erg het geval, niet alleen in Nederland, ook in andere landen op dit gebied, moeten we het dus ook steeds meer hebben van de rechter.
Ja.
En daar heb ik op zich nog wel interessant nieuws over. Want in Zwitserland is natuurlijk net die klimaatzaak gewonnen van ouderen tegen de staat. Belangrijke stap. En op dit moment loopt dan dat hoger beroep in de zaak tegen Shell. Maar om het dan eventjes terug te pakken naar ons item, die eiwittransitie. Mm-hmm. Neem ik je even mee naar de Verenigde Staten, want daar loopt nu wel een hele bijzondere rechtszaak. De staat New York die klaagt het grootste vleesbedrijf JBS aan dat zij haar klanten misleidt over de klimaatvriendelijkheid van haar vlees.
Ja.
En de aanklagers stellen dat de JBS-groep ronkende uitspraken heeft gedaan aan consumenten over haar inzet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. en beweert dat het bedrijf in 2040 net zero zou zijn. Maar deze beweringen zijn volgens de aanklagers absoluut niet op werkelijkheid gebaseerd. Ze zeggen de uitstoot is zo groot en moeilijk terug te dringen dat de acties van JBS niet aannemelijk maken dat ze hun claim waar zullen maken. Nou, interessant is dus dat ze JBS niet direct aanklagen vanwege hun milieu-impact, maar vanwege het misleiden van consumenten. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met de zaak tegen Volkswagen, die beweerde dat de diesel schoon zou zijn.
Ja, precies.
En nou, wat eigenlijk extra bijzonder is aan deze zaak, is dat hij dus niet aangespannen is door een NGO, wat vaker het geval is, hè, zoals Milieudefensie bijvoorbeeld. Maar door het Openbaar Ministerie van New York. En dat heeft misschien ook wel iets te maken met die burgemeester die daar zit,
Eric
Adams. Ja, ja, precies. Die ook natuurlijk de ziekenhuizen al grotendeels plantaardig heeft.
Ja, precies, precies.
Dus dat maakt het wel een interessante zaak. Ja. En als het, het heet dan de Attorney General, maar ik vertaal dat maar even als OM. Als het OM deze zaak wint, en zoals ik dus uit de Guardian opmaak, is dat best wel heel waarschijnlijk. Dan zal het een signaalfunctie hebben naar allemaal andere bedrijven. Dat ze niet zomaar kunnen zeggen van wij sluiten ons aan bij de Paris Agreement. Of wij gaan naar net zero in 2040. Terwijl hun CO2-uitstoot per saldo helemaal niet afneemt.
Ja.
Dus ja, interessante zaak ook weer.
Ja, mega interessante. Ook een hele interessante invalshoek eigenlijk. Om het dan op consumentenmisleiding te gooien. Door het van deze hoek aan te vallen. Hebben ze denk ik een hele slimme...
Precies, ja, dit is een beetje zoals de reclamecodecommissie. Alleen dan heeft het hier ook, is het daadwerkelijk een rechtszaak en heeft het ook echte consequenties op het moment dat het bedrijf dit verliest.
Heel goed.
Dus
tof.
Wie weet, nou, zitten er advocaten te luisteren die op ideeën worden gebracht?
Ja,
of Femke Halsema natuurlijk.
Ja, precies. Ja, hey, en ander nieuwtje dat ik met je wilde delen, want we hebben het nu over politiek en rechtszaken en allemaal hele luidruchtige manieren om de eiwittransitie te versnellen. Nu is er gisteren een onderzoek uitgebracht door ProVeg Nederland. Dat ook de,
door jullie zelf.
Door onszelf, ik blijf er even bij weg. Maar inderdaad, dat ook heel veel steun is voor wat we noemen de stille eiwittransitie. Dus uit onderzoek van Kieskompas van vorig jaar blijkt dat heel veel consumenten zeggen, ik sla het een beetje plat hoor, maar als het nou makkelijk kan worden vervangen, dan vinden wij dat goed. En dan draagt het heel erg bij aan die doelstelling om meer plantaardig te...
Want waar gaat het dan om bijvoorbeeld?
Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan het vervangen van boter of room of andere zuivel in bakkerijproducten of in sauzen. Of het gedeeltelijk vervangen van vlees, dat je een soort hybride product krijgt.
Of ei uit de mayonaise bijvoorbeeld.
Exact, nou ja, dat is een heel goed voorbeeld inderdaad. Ja, dat merkt echt niemand. En zo blijkt dus dat er eigenlijk heel erg veel steun voor is. Ja, het enige waar dan wel minder steun voor is, dat komt niet helemaal onverwacht, is dat de volledige vervanging van vlees in gerechten, nou, daar is eigenlijk maar iets meer dan de helft, 57% van de mensen is daar positief of neutraal over. Ja. Maar
hoeveel steun is er voor dat stille vervangen zeg maar, van ingrediënten? Kun je dat kwantificeren?
Nou, het vervangen van boter, room en andere zuivel en ei, sorry, in bakkerijproducten en saus, dat kan op steun rekenen van echt 65% tot 79% van de mensen. En dus je ziet dat daar veel meer steun voor is dan dat je misschien zou denken. Althans, ik vond dit best wel opvallend. En ik denk dat het bedrijven zou kunnen helpen om hun doelstellingen te halen van meer plantaardig en minder dierlijk. En dat je dat kan doen op een manier die, dus inderdaad rekening houdt met wat de meerderheid wil. Ja. En dat het inderdaad helemaal geen afbreuk hoeft te doen aan smaak of...
En even voor de zekerheid hoor, want je zei nou in opdracht van ProVeg, maar...
Onder andere, een aantal andere dierenwelzorgorganisaties. Ja.
Oké, maar is die steekproef dan ook uitgezet onder al jullie achterban
nee,
en zo?
Nee, want als het alleen maar de vegan achterban was geweest, dan hadden deze cijfers me denk ik wat meer tegengevallen. Nee, het is een hele representatieve steekproef onder meer dan 9000 mensen uitgevoerd door... Kieskompas. Okay. Dus dat is heel erg representatief juist.
Dan hebben we dat maar scherp.
Ja, nee, goed dat je het nog even vraagt. Ja.
Hey, dan gaan we van de Silent Revolution naar de keiharde confrontatie.
Ja.
Onlangs stond er een artikel in het AD... waarin verschillende dierenorganisaties zich uitspreken over het Beter Leven-keurmerk van de dierenbescherming. Ze zeggen dat het misleidend is, omdat de dieren alsnog een heel slecht leven hebben. Nou, dat is natuurlijk sowieso dat Beter Leven Keurmerk ligt natuurlijk wel vaker onder vuur. Omdat het nog, ja, dat sterretje met beter leven, dat is toch nog, ja, ja. Zoals sommigen zeggen, nog steeds een heel kut leven.
ja, precies. Je leeft iets langer, maar nog steeds heel erg slecht.
Precies. Ja. Waar de dierenbescherming natuurlijk ook misschien terecht weer zegt, nou ja, wij proberen in ieder geval juist die onderkant ietsje op te hogen. Nou ja, er is voor van alles wat te zeggen. Maar Nico Kofferman van de faunabescherming zegt in het AD, haal dat keurmerk gewoon weg en werk met schokkende teksten en plaatjes op verpakkingen, zoals op pakjes sigaretten.
Ah, ja.
Nou, en wat denk je? Radar die heeft dus een poll gedaan en aan mensen de vraag gesteld, zou jij door zulke plaatjes en teksten minder vlees kopen in de supermarkt? Nou, en wat bleek? 75% zei van niet. Wel nee, ik blijf gewoon evenveel vlees kopen. Maar ja, ik vind dit dus echt onderzoek van likmevlees.
Ja, tuurlijk, ja.
Toch, elke marketeer kan je toch vertellen van, dat moet je niet vragen aan mensen, dat moet je gaan testen.
Exact. Ja, nee, helemaal eens.
Ja, want ik denk dat mensen niet willen toegeven dat ze iets kopen wat inconsistent is met datgene wat ze denken.
Ja, maar ze hebben het waarschijnlijk niet eens door dat je op deze manier al niet zou worden beïnvloed.
Nee.
Toch, we denken allemaal wel autonome keuzes maken, want dus doen gewoon wat iedereen doet.
Ja, en mensen, ook in dit onderzoek gaven mensen dan, die konden er dan nog een comment onder zetten. Die zeiden van, met roken werkt dat ook niet. Maar ik vind dat toch zo raar dat mensen altijd maar roepen van, met roken werkt dat ook niet. Want het roken neemt wel degelijk af.
Ja.
En ja, je ziet natuurlijk nog steeds mensen af en toe met zo'n pakje zitten met plaatjes erop. Dat je denkt van, hoe krijg je het voor elkaar om dat nog weg te paffen?
Ja.
Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet meer doen. Ik heb nog even opgezocht. De afgelopen 10 jaar is het roken van 25% van de bevolking gedaald naar 19% van de vaste rokers. Dus ja. Er gebeurt wel degelijk wat.
Ja.
Dus ik denk eigenlijk dat het een heel interessant experiment zou zijn voor gedragswetenschappers om eens één supermarkt helemaal om te katten naar dat bij vlees dat soort plaatjes erop staan.
Ja, absoluut. Ja, nee, dat is natuurlijk de manier om te kijken of dat of het echt werkt. Of dat er een soort tablet staat met een filmpje van een slachthuis of zo.
Ja, ja. Precies.
Het doet mij heel erg denken aan wat Paul McCartney altijd zegt, hè? Dat als alle slachthuizen van glas waren geweest, dan zou iedereen vegetariër zijn geworden.
Ja.
Misschien dat Nico daar wat inspiratie bij heeft gehaald.
Ja, wellicht. Ja, nou ja. Ik verwacht dat we nog niet direct politiek draagvlak krijgen voor zo'n soort gebod. Maar het zou wel interessant zijn om eerst uit te zoeken wat het zou doen.
Ja, mega. Ja.
Ja, en misschien, weet je, misschien niet eens schokkende plaats, gewoon de realiteit. Die is natuurlijk ook al schokkend, maar gewoon laten zien hoe zo'n stal er dan uitziet.
Ja, eens. Ja, of zo'n slachthuis.
Ja, inderdaad.
Ja, ja, vreselijk.
Okay. Nou, snel verder.
Ja, de nadeel is dat wij natuurlijk ook door de supermarkt lopen. Dan worden we er ook weer mee geconfronteerd. Hey, Esther, heb jij nog leren producten?
Oef.
Oh jee, vraag ik nu iets moeilijks?
Dat is een pijnlijk onderwerp.
Oh ja?
Ja, dat heb ik dus nog. Ja, vind ik ook echt lastig.
Ja,
echt een beetje een gewetensvraag.
Ja, het is zeer herkenbaar.
Ja, en dan kom ik natuurlijk met het cliché antwoord, maar wel echt waar. Dat ik mijn schoenen, dat ik altijd tweedehands koop.
Ja.
Maar ik weet, ik vraag me ook nog af hoe problematisch het precies is. Of dat het dan een restproduct is. Dus
ja.
Ik ben nog niet uit het leerdossier.
Nee,
moet
ik snap totaal wat je bedoelt. Ik heb dan ook nog leren producten van jaren geleden. Voordat ik eigenlijk met dierenwelzijn en duurzaamheid bezig was. Dat ga ik nu ook niet meer dragen.
Ja.
Maar er is hoop voor ons. Want ik las een interessant bericht over vegan leer.
Er is natuurlijk al wel wat vegan leer op de markt, toch?
Nee, er is. Ja. Nee, absoluut. Maar zoals onderzoekers van het Imperial College in Londen, het is gelukt om bacteriën genetisch zo aan te passen dat ze ook leer gaan maken. Dat had ik zelf nog niet eerder gelezen. Het is dus een soort fermentatieproces. Het is vergelijkbaar met een aantal, laten we zeggen, vegan kaaspioniers die we kennen, zoals those vegan cowboys. Gebruiken ze een bacteriesoort die microbiële cellulose voortbrengen. En daar kunnen ze dus leer van maken. En dat heeft twee voordelen. Ze noemen als voordeel niet alleen dat er geen dieren aan te pas komen. Nou, dat vind ik al een hele grote, eerlijk gezegd. Maar ook dat het niet op basis van fossiele brandstoffen wordt gemaakt. Dus zoals bij heel veel plastic namaakleer het geval is.
Dat kan canvasachtig.
Exact.
Ja, ja, ja.
Exact, ja. Exact. Dus daarmee heeft het dus op twee fronten eigenlijk best wel een goede impact. Als dit zou kunnen worden opgeschaald, komen we zo meteen op. Er was nog één grote bottleneck en dat was het verven van het leer. Want dat gebeurt vaak met allerlei kunstmatige kleurstoffen. En dat heeft ook ontzettend veel milieuvervuiling. Met name zwarte pigmenten kennelijk.
Ja.
Maar het bijzondere is nu dat ze hebben die bacteriën die dat leer maken zo weten te programmeren, zeg ik maar, met mijn zeer beperkte kennis van dit soort zaken, dat ze het ook direct zwart maken. Dus ze werken nu nog wel aan bacteriën die ook andere kleuren kunnen maken, maar ze hebben die bacteriën dus op twee manieren gecreëerd. Dus het leer wordt gecreëerd en het wordt zwart gemaakt. En dat doen ze op een hele interessante manier. Dus ze maken een mal voor een schoen. En wat sowieso wel tof is, want de schoen lijkt me al best wel een ingewikkeld product. Ze zouden ook iets kleins kunnen beginnen.
Ja.
En daarop laten ze bacteriën los die dan na 14 dagen om die mal heen een schoenvormige cellulose mat vormen. Ja. En om die te kleuren schudden de onderzoekers de schoen 2 dagen lang zachtjes heen en weer. En de bacteriën reageren dan op een bepaalde manier. En daardoor gaan ze zwarte pigment produceren. Wow. Zodat de cellulose vanuit de binnenkant zwart wordt gemaakt. En het is echt super vet. Ja. En ik heb die foto's gezien ook. Bij dat artikel, ik raad ook iedereen aan dit even te checken en te googlen. Het ziet er echt super gaaf uit.
Oké. Okay. We plaatsen dat artikel gewoon in de show.
Ja, precies. Dat is echt vet. Ja. Okay. En dat is nog even de vraag van de schaalbaarheid natuurlijk. De onderzoeker hiervan die zegt, de techniek werkt op een schaal die groot genoeg is om dit soort prototypes te maken. En daarmee ook om echte producten te creëren. Dus iets om in de gaten te houden.
Een nieuwe stap in vegan leer. Ja, er is ook al leer van appels, begreep ik. En mango's schillen, las ik aan. Ananas, ja. Maar het is toch wel interessant wat die bacteriën kunnen doen, hè?
Ja, super vet, ja.
Zou ik even de stront in willen duiken met je.
Dankjewel.
Het mestdossier is zich aan het ontpoppen als eigenlijk het nieuwe stikstofdossier. Mm. En hoe die wetgeving precies zit, dat hebben we eigenlijk al in het Vegan Journaal nummer 26 uitgebreid besproken. Dus laat ik hier volstaan met de samenvatting. We hebben gewoon veel te veel shit.
Ja,
dat zal de meeste mensen niet ontgaan zijn trouwens. Dat hadden we altijd al. En we kregen wel steeds uitzonderingen van de Europese Commissie om dan toch meer mest uit te rijden dan eigenlijk mocht voor de waterkwaliteit. We mochten altijd meer uitrijden dan andere Europese landen. Uh-huh. Maar die uitzondering wordt nu echt, die moet echt afgebouwd worden nu. En dat is nu begonnen. En dat betekent dat boeren nu dus echt aan het leuren zijn met hun mest. Op zoek naar akkerbouwers die het kwijt kunnen. En dat kost ze ook steeds meer geld. In het NRC lees ik dat het boeren dit jaar gemiddeld zo'n €12.000 kost. En dat gaat de komende jaren nog oplopen. Er was zelfs één boer, begreep ik, die verwachtte dat hij volgend jaar €65.000 kwijt was aan het kwijtraken van zijn mest. Ja, en om hoeveel mest gaat het nou eigenlijk? Deze nieuwe regels leiden straks tot een overschot van 20 miljoen kuub. En dat staat gelijk aan de mest van 600.000 koeien. En ik vind het altijd aardig om een beetje een soort van orde van grootte te krijgen. Dus ik ben even gaan rekenen.
Ja, ja, ja.
Daar kun je 114.000 keer mijn appartement van vullen. Vieze gedachte.
Ja, dat is een vieze gedachte.
Maar om zoveel stront gaat het dus. Nu is er een plan vanuit Europa om dan een deel van de koeien- en varkensmest te gaan verwerken tot kunstmest. Renewer noemen ze dat dan.
Hmm.
Maar dat gaat dan wel even duren voordat het echt kan. En bovendien zijn er dan heel veel installaties voor nodig. En qua duurzaamheid is er ook nog wel wat op aan te merken.
Hey, even voor de zekerheid dat ik het goed snap.
Ja.
Je zegt die 20 miljoen kuub, dat is een overschot.
Ja.
Maar dat is gewoon in lijn met wat we nu al de hele tijd produceren, toch? Dus, dus Nederland heeft die uitzondering gekregen. Dus in feite produceren we al jarenlang om en nabij 20 kuub te veel. Maar nu vervalt de uitzondering en daarmee wordt het ook juridisch zichtbaar. Of hoe...
Dat klopt.
Ja, precies.
Ja. Ja, het is niet zo dat we opeens meer mest hebben.
Nee, exact.
Het is dat die uitzonderingspositie die we als enige hadden, en waarvan de EU al de hele tijd zegt van dat moet gaan stoppen, dat
nee,
nu
precies,
echt
gaat stoppen. Dus het komt niet als een verrassing, probeer ik maar te zeggen. Er is niet iets gebeurd waardoor we nu opeens met een mestoverschot zitten. We zaten er altijd al mee, maar we hadden geluk dat wij deze uitzondering hadden.
Ja, dat klopt. En de boeren en LTO die beargumenteren dat die derogatie gebaseerd was op allerlei wetenschappelijke inzichten en dat het bij ons wel meeviel wat met de impact die mest had.
Yeah.
En aan de andere kant is gewoon eigenlijk wel heel duidelijk dat de waterkwaliteit wel degelijk flink aan het afneemt.
Precies.
Blauw oog
en dat soort zaken
die daar het gevolg van zijn. Dus voor boeren doen inderdaad net alsof het als een verrassing komt. Maar dat is toch wel heel vreemd gezien het feit dat het al elk jaar geroepen wordt dat dit afgebouwd moet worden.
Ja. ook hier parallel met stikstofdossier zou ik zeggen, maar...
Precies, ja. Ja. Maar dat, het interessante, wat dus geen parallel is met stikstofdossier, is dat je het hier fysiek ziet. Hè, die mest, die stront, daar moet je iets mee.
Ja, zo, ja.
En dat stikstof is natuurlijk iets, best nog een beetje iets abstract. Dus wie Snap weet ik. Is dit een grens waar we wat harder tegenaan zouden lopen.
Ja.
Nou, en het interessante is dus ook dat het minister Adema heeft aangezet om een plan te presenteren om nog eens 4 miljard euro uit te trekken voor de uitkoop van boeren.
Oké. Dus bovenop de huidige uitkoopregelingen die al bestaan om andere redenen.
Precies, die van 2,9 miljard euro right. die daar al... ja, dat klopt. En dan gaat dit om een uitkoop, een vrijwillige uitkoopregeling weer voor melkveehouders. Omdat hij dus de vee-aantallen wil doen afnemen. Hè? Dus als nu een melkveehouder stopt, dan kan hij zijn rechten verkopen aan de buurman. En het idee is dat hij met de vrijwillige uitkoopregeling zijn rechten aan de overheid verkoopt. En die worden dan gewoon geschrapt. Ja, en daarnaast pleit hij voor en daar is hij dan weer, een GVE-norm. Hè? Dus de groot vee-eenheden per hectare. Dus het maximaal aantal koeien. En hij wil dat op 3 stellen. Nou, is dat eigenlijk helemaal niet zo ambitieus. Want er zitten al veel melkveehouders onder die 3 GVE. Maar er zijn de laatste jaren steeds meer echt grote melkveehouders ontstaan. Die daar ver boven zitten. En met dit nieuwe plan zou er dus gewoon echt geen ruimte meer zijn voor die grote melkveehouders. Dus kortom, het lijkt erop alsof die mestcrisis wel degelijk iets aan het bewegen is, dan is natuurlijk de vraag of dit plan van Adema door het huidige kabinet heen gaat komen. Of door
de Kamer.
De Kamer. Of het door de huidige Kamer heen gaat komen. Ja. Wordt op 25 april besproken. Nou, de formerende partijen hebben alvast gezegd dat ze het er niet mee eens zijn. En ik heb een mooie quote van Caroline van der Plas. Die was er nogal van geschrokken.
Ja.
Die zei namelijk, wij volgen Adema om een plan van aanpak te maken voor de mestcrisis. En nu komt hij ineens met miljarden om nog eens duizenden boeren uit te kopen. Dat is niet de bedoeling wat BBB betreft.
Oké, waar had ze dan, waar had ze wel op gehoopt? Heeft ze dat gezegd?
Nee, waarschijnlijk meer geld naar de boeren om nog meer innovaties te doen. Ja. Waarschijnlijk iets in die richting. Of waarschijnlijk toch weer terug naar Brussel
allemaal
om te zorgen dat de wereld
om
gaat.
Naar een ander land te rijden. Of
Maar ja, het meest effectieve plan om iets te doen aan te veel mest lijkt me zorgen dat je minder mest krijgt.
Ja, dat lijkt me ook.
Dus ik vind dit echt heel interessant dat dit dan niet...
Maar wat ik ook niet snap is dat het toch juist de Kamer is geweest. En zeker ook BBB is. En Adema, alsjeblieft, kom met een plan.
Ja.
En dan komt er met een plan. Ja, maar dit hebben we niet bedoeld.
Nee, en het laat wat mij betreft ook zien dat zo'n BBB dan niet echt voor de boeren staat. Maar meer voor de agro-industrie. Want voor de boeren is een vrijwillige uitkoopregeling. Ja, wat is daar nou mis mee?
Ah, ja,
de enige die daar een probleem mee heeft natuurlijk is de agro-industrie. Die vervolgens minder voer kan verkopen, minder kunstmest en minder stallen bouwen, minder melkrobots, et cetera.
Ja, interessant.
Ja. Dan nog een klein item wat ik zou willen brengen, dat is toch weer even over die subsidies. Onlangs is er een onderzoek gedaan door de Leiden Universiteit in samenwerking met Chatham House over waar die landbouwsubsidies van de Europese Unie nou naartoe gaan.
Ja.
En wat blijkt, 82% daarvan ging in 2013 naar de veehouderij. En ze hebben toevallig het jaar 2013 onderzocht, maar ze laten wel zien dat dat door de jaren heen weinig veranderd is. Mm. En ja, dat is natuurlijk...
Krankzinnig aantal.
Ja, ik bedoel, hoe zit dat met de akkerbouw?
Ja, exact. En hoe verhoudt zich dit tot de Green Deal en al die duurzaamheidsinitiatieven vanuit de EU?
Ja, nou, wat ze laten zien is dat 38% ging dan direct naar veehouders en 44% ging naar boeren die veevoer verbouwen. Hè? Dus het is niet allemaal rechtstreeks naar de veehouders, maar wel naar alles wat er natuurlijk weer aan levert en dan vooraf gaat. Dus er bleef eigenlijk maar weinig over voor degene die voedsel voor mensen verbouwen.
Ja. Ja, ongelooflijk, hè? Ik moet zeggen, ik ben er niet... Als je het zo hoort, is het weer heel erg veel. En het is inderdaad ongelooflijk. Ik ben er ook niet heel erg verbaasd over. Want we hebben in Nederland dit ook al eens onderzocht. En dat kwam in dezelfde orde grootte uit. Er kwam ook wel ergens tussen 72 en de 81% zou naar de veehouderij gaan. Dat is een ongelooflijk hoog aantal. En wat ik dan nog helemaal interessant vind, is dat dan heel veel... belangenorganisaties en partijen die zeggen op te komen voor de boer, tegelijkertijd heel vaak ook uit de EU willen. Of in ieder geval heel kritisch zijn op de EU en op die samenwerking. Dan denk ik, maar dit is dus... Je gaat dus miljarden, letterlijk. Van jouw boer zeggen miljarden van de Unie. Maar je willen wel uit. Dat deugt allemaal niet. Ik kan dat niet bij elkaar brengen.
Nee. Nou ja, we weten het in ieder geval weer.
Ja, dat helpt. Ja, precies.
Ja, ik denk dat toch soms denk je ook van man, al die rapporten, wat gebeurt er nou mee? Maar het is misschien ook wel zo dat hoe meer we weten, hoe duidelijker dingen worden. En dat dat toch langzamerhand helpt om het een en ander te verschuiven.
Ja, je hoopt dat met dit rapport de nieuwe, of het nieuwe Europees Parlement volgend jaar andere keuzes gaat maken. Ja.
Nou, zullen we hem met die hoopvolle noot eindigen? Ja, of had jij nog iets?
Nee, dankjewel. Okay,
dat was hem.
Laten we hem. Ja. Oké, tot 2 weken.
Tot over 2 weken.
Oké, goedjes. Hoi.